Voortaan moeten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs, als u uw gegevens kunt bijwerken. Wat denk je, Tim? Is dat, dat is iets waar je zou intrappen? Hallo en welkom alweer bij Das Privé, jouw wekelijkse nieuwspodcast over privacy. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er deze week gebeurde in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren overlopen wij steeds het privacy nieuws van de afgelopen week. Deze week op de agenda in de aflevering. Ondanks alle beloftes lekt de Google-implementatie voor hun coronatools toch gegevens. Cybercrime wordt te saai. Bol.com doet een verkeerde bezorging van €750.000. En we kijken even kort naar hoe Chinese spionnen recruteren, in dit geval in Amerika. Dus aanzienlijk veel op de agenda. Tim, we gaan er meteen in vliegen. Jij hebt iets meegenomen waar we vorige week ook al even kort naar keken. Ze zijn kennelijk goed bezig daar. Signal, onze geliefde app voor vertrouwelijke communicatie, alternatief voor Facebook, heeft weer het nieuws gehaald, want die werden gevraagd om gegevens te verstrekken van een van de gebruikers. En wat er toen gebeurde, zal je verbazen.
Ja, we kunnen weer een reden zetten op het alsmaar groeiende lijstje van redenen om Signal boven WhatsApp te gaan gebruiken. Hè. Wat was er nu eigenlijk gebeurd? De versleutelde chat-app Signal heeft de Amerikaanse autoriteiten een minimale hoeveelheid gebruikersdata, en dan hebben we het echt wel over minimaal, verstrekt nadat het hier via een dagvaarding om was verzocht. Dus een openbaar ministerie van Californië had eigenlijk aan Signal gevraagd: kijk, wij hebben hier een aantal verdachte accounts, geef ons hier alle data over die je hebt, want dat is belangrijk voor een onderzoek. Het coole is, Signal heeft zoiets van: ja, oké, we zullen daar zeker aan meedoen, maar het is voor ons onmogelijk om data te overhandigen waar we in eerste instantie nooit toegang toe hebben. Pretty nice. Signal heeft geen toegang tot berichten, de chatlijst, de groepen, contacten, stickers, profielnaam, avatar en zelfs de GIFs waar je naar zoekt. Wat hebben ze dus uiteindelijk gekregen? Wanneer dat de account is aangemaakt en de laatste verbinding die is gemaakt met de Signal servers. Prachtig voorbeeldje is eigenlijk van hoe dat zo'n service in elkaar zit en hoe dat zij omgaan met zo'n dagvaardingen. Meer dan dat nog, ze hebben zowel de dagvaarding als het antwoord erop openbaar gemaakt om eigenlijk eens een soort van use case te kunnen tonen van: kijk waarvoor wij staan, kijk wat dat wij doen en kijk wat dat wij vooral niet kunnen doen, omdat wij onze implementatie heel goed in orde hebben gebracht.
Ja, en als ik me niet vergis, want een soortgelijk voorval hadden ze ook in 2016 al eens. Dat was toen ik ondertussen ook al een tijdje de app gebruikte. Ja. En ze konden nu heel mooi aangeven van: ja, kijk, wat we in 2016 overhandigden, wel, dat is precies wat we nu overhandigen, namelijk bijna niks, want we weten niks van onze gebruikers. En inderdaad, goed, uiteraard neem ik het ze niet kwalijk dat ze dat PR-technisch even flink uitspelen, maar hier zie ik toch wel een behoorlijke bevestiging in. Ik bedoel, objectieve review, ja, dit zijn de officiële rechtbankdocumenten zoals ze zijn ingediend, in dit geval in Californië. Dus ja, dit is effectief wat zij kennelijk bijhouden en ja, dat is toch fijn om dat bevestigd te zien. En inderdaad, wat je ook al aangeeft, dat bevestigt nog maar eens dat dit tot nader order toch een toeltje is wat zijn beloftes waarmaakt.
Ja, het feit dat ze daar zo hard mee uitpakken, ik zou zeggen, keep on doing it, want dit is de manier om mensen te overtuigen dat jouw app en de service en de waarde waar je voor staat, dat het ook effectief werkt en dat het geen loze beloftes zijn.
Nee, absoluut. Dus dat zien we graag. Dat soort transparantie mag op heel veel andere plekken ook plaatsvinden. De volgende komt van LinkedIn. Niet LinkedIn zelf. Ze hebben nu eens een keer geen datalek. Maar een berichtje wat ik op LinkedIn zie. Toch een toeltje waar ik graag op zit. Veel mee bezig ben. Professioneel altijd interessant. En ik zag een berichtje voorbij komen van Vincent van Quickenborne. Onze allergeliefde minister van Justitie. Die een trots een berichtje de wereld instuurde van: ja, kijk, wij zijn echt zwaar aan digitaliseren bij Justitie. Wij hebben nu 12.000 nieuwe laptops gekocht, want ja, veel van onze mensen werkten nog met desktops, die waren niet klaar voor thuiswerken. In deze tijd natuurlijk extra een uitdaging. En benoemde daar onder andere ook dat ze de eerste 3.500 laptops geleverd gaan worden, samen met Office 365. Ja, daar kon ik het niet nalaten om daar wat op te reageren. Als ja, goed, als je hoort Office 365, als je hoort potentieel Microsoft Cloud, daar gegevens van het ministerie van Justitie in gaan zetten, is ja, geen goed idee. Justitie, ik kom die in mijn werk al een paar jaar tegen en niks ten nadele van wat het goede werk dat ze doen, maar één ding waar ze in heel de sector om bekend staan, is dat ze achterlopen op technologie. Dat een van de weinige instellingen is als je communicatie met rechtbanken, met justitie, met de griffie, die jou verplichten om dingen nog op de fax te sturen. Die staan er gewoon op bekend dat zelfs kleine organisaties, waar ik dan wel eens langs ben geweest om advies te geven over wat voor omgang ze met persoonsgegevens moeten doen, dat die dan zeggen van ja, maar wat moet ik dan doen als de rechtbank mij toch blijft vragen om het op fax te sturen. Dus dat je ziet dat ze daar echt toch behoorlijk achterliepen. Nou goed, dat ze daar wegwerken, super. Maar het moment dat ik dan hoor zeggen Office 365, ja, dan denk ik toch alarmbellen. Ik had daar ook op onze Twitter-account van Das Privé wat op gepost. Nou, daar kwamen heel veel reacties op. Mensen die het interessant vonden, die zich daarin konden vinden. Maar ook een aantal mensen die vonden dat we daarin doorsloegen met ons cynisme. En dat het toch niet per definitie betekende dat het een Amerikaanse cloud was. Nu goed, ondertussen ook op heel veel andere overheidsentiteiten loop ik rond. En ik riep daar ook in van ja, feit is, stukje logica. Inderdaad, ik bedoel, ik zit niet op dat ministerie. Ik weet niet 100% zeker dat het op een Amerikaanse cloud gaat draaien. Maar gelet op de achterstand die ze de laatste jaren hebben, gelet op de snelheid waarmee ze nu vooruit gaan, is de kans dat dit een mooi, decentraal opgezette eigen cloud is, die ze onder eigen controle hebben, waar toch de Office 365 applicaties op draaien, maar wat niet in een Microsoft cloud zit. Ja, die kans is redelijk klein.
Mm-hmm.
Nu goed, ik heb me wel bedacht van ja, eigenlijk vind ik het ook wel interessant om eens te weten hoe het zit. Of daar ook bepaalde analyses naar zijn gedaan. Want ja, justitie, het mogen duidelijk zijn, daar zitten heel veel gevoelige gegevens. Dus net zoals we alles eerder gedaan hebben, heb ik weer een verzoekje openbaarheid bestuur gestuurd naar de FOD Justitie. Kijken wat we daarop terugkrijgen. Wat mij trouwens doet denken, als kleine terugblik. Je weet dat ik een tijdje terug zo'nzelfde verzoek openbaarheid bestuur heb gedaan.
Ja, ja.
Toen ging het over de inzetten van drones in het verkeer. Ik heb daar reactie op gehad. Die aanvraag is nog steeds niet helemaal afgehandeld. Ik heb via informele kanalen ook de DPO daar gesproken. Die aangaf dat het erop leek. Het was allemaal nog recent. Ze moesten het nog gewoon een beetje uitzoeken. Maar het leek erop dat mijn aanvraag openbaarheid bestuur de trigger is geweest om daar überhaupt de DPO zelf van in te lichten. Dat dit project liep. Dus zo zie je hoe het af en toe nuttig kan zijn. En zo ben ik dus ook benieuwd wat er hieruit gaat komen. Wat ik wel even mee wilde nemen, waarom daar nu zo op gereageerd wordt, in ieder geval door mij, maar ook door heel veel andere privacy professionals, is een rapportje wat naar buiten kwam uit Amerika. Een van de dingen, dat is een stukje Amerikaanse wetgeving, waarom het dus zo'n probleem kan zijn om met Amerikaanse clouds te werken, Amerikaanse bedrijven, is omdat er wetgeving is die Amerikaanse inlichtingendiensten relatief ongebreideld toegang geeft tot dat soort gegevens, die in zo'n Amerikaanse cloud zitten, ook al gaat het om Europeanen. Sterker nog, er wordt daar heel vaak een onderscheid gemaakt in die wetgeving tussen de dingen die ze mogen doen met gegevens van Amerikaanse burgers, veel minder, en non-US nationals, met andere woorden, ga daar je gang maar. In die wetgeving zijn speciale dingen voorzien. Als het geen Amerikanen zijn, dan doe maar. En hier, het linkje wat ik had toegevoegd, was nu net een rechtbank die specifiek toezicht moet houden op die wetgeving, waar de Amerikaanse inlichtingendiensten dus verantwoording moeten afleggen. En die aangaf in een recent gepubliceerd onderzoek, dus aan eind vorig jaar, waarin die rechtbank dus aangaf van ja, eigenlijk, wij stellen vast dat de FBI dit met grote regelmaat overtreedt, grootschalig misbruik, dat zij zich eigenlijk, en dan gaat het dus over die Amerikaanse burgers, dus degene die ze nog restrictiever zouden moeten behandelen, dat ze zich regelmatig niet houden aan de beperkingen die opgelegd zijn om die gegevens te gebruiken. En ja, dan moet je dat dus in gedachten houden dat dit dan ging om de categorie die restrictief is, de Amerikaanse burgers. Daar dan de mogelijkheden die men heeft om Amerikaanse bedrijven te dwingen om toegang te geven tot gegevens van niet-Amerikanen. Ja, dat is een voorbeeldje van een van de redenen waarom enige skepsis toch meteen op zijn plaats is op het moment dat een overheid zoals justitie zegt, wij gaan met Office 365 werken. Dat is niet omdat ik een beroepsgedeformeerde privacygek ben, maar omdat er nu eenmaal heel veel voorbeelden zijn van wat daar mis mee kan gaan. En waar ik dus echt wel best benieuwd ben in hoeverre dat misschien gaat blijken dat ik er helemaal naast zit en dat men hier bij justitie daar goed naar gekeken heeft en aan de hand van dat verzoek openbaarheid bestuur gaat kunnen laten zien dat dit een cloud is die decentraal is ingericht en waar Amerikanen sowieso geen toegang toe kunnen krijgen, of dat misschien die scepsis enigszins rechtvaardigd is.
Wel, laat ons hopen dat het het eerste is, hè, en dat ze een stukje wakker zijn geworden en hebben beseft dat ze toch wel een grote stap vooruit moeten doen op vlak van technologische vooruitgang en de middelen die er nu zijn. Met natuurlijk respect voor alles dat daar rondgaat en alles dat daar rondwerkt, want zullen we maar zeggen, ja, Office 365, hub en alles op de Amerikaanse cloud. In sommige gevallen kan het misschien wel, maar bij justitie betwijfel ik of dat wel wenselijk is.
Inderdaad, inderdaad. En om daar eventjes een bekend adagium in het security landschap bij te halen, paranoia werkt niet retroactief. En dat is waarom we bij dit soort dingen daar altijd toch meteen aandacht voor vragen, meteen sceptisch zijn. Dit is iets als je naderhand gaat bedenken van, oh ja, we hadden die Amerikaanse cloud, we hadden het kunnen weten dat dit toch kon gebeuren. Ja, dan ben je dus te laat. Dan heb je zeker bij zo'n departement als justitie, bij zo'n ministerie als justitie, dan zitten er meteen ontzettend veel gegevens in. En dan ben ik liever inderdaad van tevoren wat extra paranoïde en vraag de aandacht voor, dan dat we over een paar jaar constateren, hadden we er toen maar meer aandacht voor gehad.
Dan ben ik vooral benieuwd naar het verzoek dat je hebt uitgestuurd. Hè. Misschien moeten we daar een nieuw hoofdstuk van maken naast autoriteiten en de tools. Bart, verzoeken openbaar het bestuur. Who knows?
Wel, het is volgens mij wel een instrument waar ik relatief weinig voorbij zie komen in de pers. Ik weet dat het in Nederland is het bijna een sport geworden waar de pers WOP-verzoekjes indient. Daar noemen ze dat zo, WOP-verzoekjes, wet openbaarheid bestuur. Daar is dat echt een sport geworden. Hier zie ik dat relatief weinig en ik ben benieuwd. Kijk, bij het vorige verzoekje werd er ook niet binnen de termijn gereageerd. Heb ik ook de beroepsinstantie moeten contacteren en die hebben dat balletje vervolgens aan het rollen gebracht. Dit is nu federaal, niet Vlaams, want ik kan daar overigens bij zeggen dat ik vind dat men dat op Vlaams niveau heel goed voor elkaar heeft, als in de manier hoe dat toegankelijk is, hoe die beroepsinstantie snel reageert. Die belde mij een dag later meteen op. Maar ik ben dus heel benieuwd, want kleine voorspelling, ik verwacht dat ik niet binnen de gestelde termijn antwoord ga krijgen en dat ik ook hier weer via een beroepsinstantie ga moeten gaan. Maar als je eventjes buiten de kantooruren wat tijd over hebt, dan is het altijd leuk om met zoiets bezig te zijn. Nu goed, dat idee van paranoia werkt niet retroactief. Ja, dat kunnen we eigenlijk ook op het volgende onderwerpje een beetje toepassen.
Ja.
Bij verschillende bronnen vandaan gehaald. Uiteraard onze favoriet security.nl had het. De Markup, onafhankelijk onderzoeksjournalistiek blad, magazine, website, hebben daar ook goed werk rond gedaan. In ieder geval voorbij zien komen de toegang tot gegevens in het Google framework. Toch mogelijk. Google Framework, Corona Framework, die hebben dus dingen voorzien in onder andere Android om het mogelijk te maken om tools te maken. Privacy gegarandeerd, maar dat bleek uiteindelijk toch niet zo te zijn. Je hebt er wat nader naar gekeken. Wat heb jij kunnen terugvinden? Wat heeft men hier verkeerd gedaan?
Ja, hier is inderdaad, was eigenlijk die paranoia op zijn plek, waarin sommige mensen aan het begin van het gebruik van die corona-applicaties toch sceptisch waren over het feit dat die persoonsgegevens al dan niet toegankelijk gingen zijn voor andere mensen of voor andere partijen, waarbij Apple en Google echt plechtig hebben beloofd, nee, dat is niet waar, dat is allemaal geen probleem. Die persoonsgegevens en die identifiers die wij gaan gebruiken om jullie te gaan traceren en om bepaalde besmettingen mogelijk te gaan identificeren, die zijn in veilige handen, no worries. Hier is nu toch iets anders aan het licht gekomen. Onderzoekers van AppCensus, die in opdracht van het Amerikaans ministerie van Homeland Security of all people, onderzoek deden naar het Google Apple Exposure Notification Framework, wat dan een heel lang woord is en je kan afkorten door GAIN te gebruiken, hebben een probleem gevonden in de implementatie van dit framework op Android-toestellen, dus de toestellen uitgegeven door Google. Ze stelden het probleem 60 dagen geleden vast en komen nu publiek naar buiten met hun onderzoek, omdat Google na 2 maanden nog altijd geen weerwoord geeft of geen concrete update heeft uitgevoerd om dat probleem aan te pakken. Nu, wat was er eigenlijk concreet gebeurd? Het GAIN framework maakt het dus mogelijk voor corona-applicaties om via Bluetooth identifiers uit te zenden en identifiers van andere mensen binnen te halen. En iedereen die de corona-applicatie op zijn smartphone heeft staan, weet dat jij een bepaalde identifier uitstuurt. En als je voorbij iemand loopt die ook die corona-app heeft draaien op zijn smartphone, dan krijg je de identifier van die smartphone ook binnen. Met het idee erachter dat elke dag Google een lijst downloadt van mensen die hebben aangegeven in hun corona-applicatie dat zij besmet zijn met het coronavirus en lokaal op het device zelf vergeleken wordt of die identifier tussen de lijst zit van identifiers die jij bent tegengekomen op straat en hebt gepasseerd. Het idee erachter is dus dat je kan weten, ik ben mogelijk in contact gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus, ik ga mezelf nu ook afzonderen. Nu, die identifiers worden op Android-toestellen, dus de toestellen waar het operating system van Google op draait, opgeslagen in de systeemlogs. Die systeemlogs die zijn toegankelijk voor voorgeïnstalleerde applicaties van bijvoorbeeld fabrikanten, telecomproviders, commerciële partners, etc. Zo kunnen die apps dus zien of een gebruiker een besmet contact heeft ontmoet of zelf besmet is en waar dat is gebeurd. Daarbovenop kunnen diezelfde applicaties via systeemlogs ook telefoonnummers en e-mailadressen raadplegen. Wat je dus eigenlijk krijgt, is die eigenlijk anonieme identifier die nu plots wel te herleiden valt naar een persoon, omdat die third-party applicaties die helemaal niks te maken hebben met Google of Android, mee kunnen kijken in de systeemlogs waar al die wel best gevoelige informatie op staat. Die anonieme identifiers zijn dus plots te herleiden naar een persoon. De onderzoekers waarschuwen daarbovenop ook nog eens dat applicaties die de logbestanden van meerdere gebruikers kunnen lezen, ook kunnen achterhalen of bepaalde gebruikers op een bepaalde tijd en locatie bij elkaar waren. Dat is een big no-no natuurlijk als je eerst zegt dat je framework, je tracing framework, privacy-proof is. En volgens de onderzoekers is dat probleem te herleiden, en dat is het gekke, naar één enkele regel code in de implementatie van Google op Android. En volgens hen zou die regel verwijderen geen gevolgen hebben voor de verdere werking van het programma. Het is toch wel bizar dat Google er dan 2 maanden lang over doet om daar actie in te ondernemen.
Ja, toch apart. Ik begrijp dat die onderzoekers ook hebben aangegeven, ja, als je die regelcode zou verwijderen, heeft dat voor de rest geen enkele impact op de werking van de applicatie. Dus we hebben een applicatie die, of in ieder geval een framework wat Google aanbiedt, waar benoemd wordt hoe privacyvriendelijk het is, dat daar geen gevoelige gegevens worden bijgehouden, alleen maar helpen in de bestrijding tegen corona. Maar er is 1 klein regeltje code wat er dan voor zorgt dat dat toch niet zo anoniem is. En dat regeltje code blijkt niet nodig te zijn voor het functioneren van de app op zich. Ja, cynischere mensen zouden kunnen denken, wat doet dat regeltje dan? Hoe is dat er überhaupt ooit ingekomen? Als dat eigenlijk niks doet voor de werking van de app in zijn anonieme functie, waarom bestaat dat dan?
Precies, en het is niet dat het development team van Google zodanig klein is dat dat over het hoofd zou gezien mogen worden. Ook als je dan nog eens erover nadenkt dat langs de kant van Apple, de andere kant van het verhaal, dit probleem zich niet afspeelt. Daar hebben ze het wel goed geïmplementeerd.
Ja, interessant. Ik bedoel, ik zal mijn aluminium hoedje niet meteen opzetten, maar verdacht, verdacht.
Ja, het is een sloppy job van Google. Hè. En ik heb ook al een beetje, ik heb dat probleem opgevolgd en ik heb nu ook al gemerkt dat Google plotseling, nadat het naar buiten is gekomen, heel snel met een update is gepusht. Nu, wat dat ik wel, credit given where due, iets dat ik heel mooi vond aan dit verhaal, is de reactie in Nederland. Het was eigenlijk een heel mooie reflex van de Rijksoverheid, en vooral dan het ministerie van Volksgezondheid, die heeft beslist, na een kort onderzoek in dat probleem, om 48 uur lang geen identifiers van Nederlandse gebruikers van de coronamelder-app te delen met andere gebruikers. Dus de applicatie werd eigenlijk simpelweg stopgezet. Zodat het lek, zoals ze het zelf noemen, omdat het lek, zoals ze het zelf noemen, eigenlijk in strijd was met de tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19, die onder andere stelt dat de gegevens die gebruikt worden daarvoor niet zomaar toegankelijk mogen zijn voor andere applicaties. Zeker geen third-party applicaties die gewoon te downloaden zijn en door iedereen te gebruiken zijn. Het is nog wel een sterk contrast met de reactie in België, daar was het akelig stil rond dit probleem. Beetje jammer.
Ja, wel, stil. Ik begreep dat ondertussen het Interfederaal Comité Testing and Tracing een persbericht heeft uitgestuurd. Die hebben dus, in dat persbericht benoemen ze van ja, kijk, er is hier een probleem geconstateerd. Waar ze dan beschrijven wat jij net hebt beschreven, wat daar mis mee is. Mm-hmm. Dan geven ze ook aan van ja, Google gaat dat regelen. Er komt een Android update die dat gaat regelen. En de Data Protection Officer van CNSano, die hier achter zit, die heeft een melding gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Oké.
En dat is het. Iets waar ik overigens eventjes heel gericht naar moest zoeken om dat terug te vinden. Want dat is zeker niet zo publiek als dat het in Nederland was. En als ik het goed lees, wordt er hier gewoon gezegd van ja, oeps, wordt gefixt en we hebben een melding gedaan en komt ook goed.
Ja, een beetje een minder proactieve approach dan wat ze in Nederland gewoon zijn, duidelijk.
Ja,
want ik moet
absoluut zeggen,
in Nederland hebben ze dat heel goed gedaan. Ze hebben meteen notie genomen van het probleem. Relatief snel actie ondernomen en gezegd, ja, dit is gewoon een lek en dit kan absoluut niet. Dat is niet waar dat de applicatie voor draait en dat druist in tegen het vertrouwen dat de burger stelt in die applicatie. Dus we stoppen ermee tot als Google het probleem oplost.
Ja, ergens. Ik probeer dat. Het is goed dat men er ook publiek daar meteen mee bezig is, maar je weet dat dit probleem zich al sinds 19 februari is het gemeld aan Google. Dat probleem speelt zich dus al maanden en maanden af. Google gaat er iets mee doen. En dan ga je op dat moment dan zeggen, ah, weet je wat, wij gaan de komende 48 uur gaan we dit onderzoeken en we gaan geen identifiers meer doorsturen. En daarna gaan we er weer iets mee doen. Het klinkt ook een beetje als van ja, we moeten snel naar buiten toe laten zien dat we hier iets mee doen. Want tegelijkertijd, en dat is misschien de insteek die men ook hier in België kozen, we gaan dit niet al te veel aan de grote klok hangen. Vooral omdat we er, ja, we zijn toch van Google afhankelijk om dit op te lossen. We gaan het wel melden waar het gemeld moet worden. Ik weet niet. Maar goed, wie weet dat men in Nederland daar echt effectief lang onderzoek heeft gedaan. Afstemming met Google heeft gehad, heeft geconcludeerd van oké, dit gaat binnenkort toch aangepast worden en wij kunnen niks doen. Dus we laten het even zitten. Het is, er valt voor beide wat te zeggen, maar ik moet wel zeggen, inderdaad, de manier hoe daar geen enkele rugbaarheid aan is gegeven bij ons, is misschien niet de beste aanpak.
Nee, dat is jammer, want uiteindelijk, ja, het stond toch in het nieuws en het is iets dat wel rondgaat en bij de mensen terechtkomt die erin geïnteresseerd zijn. Dus het is, ik ben altijd van mening dat het dan veel beter is dat je het van de bron verneemt dan dat je het via moet vernemen en dat je dan constateert dat er wel effectief een probleem was met die applicatie.
Ja, en dan liever dat ze het zelf zeggen.
Ja,
ja, nee, absoluut. Het is een voorbeeldje, goed, die corona-melder-apps bij ons, voorlopig beperkt zich dat tot de vrijwillige installatie van die apps, als je dat wilt, die privacy-vriendelijk zouden moeten zijn opgebouwd, ja, met dus een incidenteel oepsje tussendoor. Een ander voorbeeldje wat ik de revue wilde laten passeren, is iets wat ik voorbij zag komen op Twitter, waar een journalist, een beetje activist, Kirsten Han heet ze, die wat dingen op een rijtje heeft gezet, hoe dat in Singapore is gelopen. En ik vond dat een heel mooi, laten we zeggen, een soort case study van waarom het dus heel nuttig is om steeds bij iedere nieuwe maatregel, bij iedere nieuwe wet die weer wat extra gegevens verzamelt, goed na te denken, wat gaan we hiermee doen. Die heeft een beetje een chronologie gemaakt van hoe dat in Singapore is gegaan en ik vond dat heel interessant. Merk dus op in de eerste aftrap van ja, kijk, we zitten nu eigenlijk in een situatie waarin de besmettingen in Singapore bijna tot nul gereduceerd zijn. Die hebben ook hun piek gehad vorig jaar, maar ondertussen is het daar heel goed onder controle. En toch zie je een verdere uitrol van surveillance technologie om dingen te traceren, om te weten waar mensen zijn geweest. Dat begon, zoals het hier ook begonnen is, vorig jaar, daar heette het dan de app Trace Together. En dat was dan daar de lokale corona alert app. Hetzelfde Bluetooth proximity ding waarbij er gewoon werd bijgehouden bij wie was je in de buurt. Op het moment dat iemand van die mensen zich positief heeft laten testen, dan kreeg je daar een berichtje van zonder dat er verder gegevens werden verzameld. Vrijwillig in het begin, zei ik al, maar ja, dus relatief weinig mensen installeerden dat. Een beetje zoals we dat hier hebben gezien. De overheid kwam vervolgens met iets nieuws. Safe Entry heette die app dan weer. Je hoort dat die moeten allemaal heel vertrouwenopwekkende namen krijgen.
Uiteraard, we doen het dystopischer samen, kan niet.
Het is veilig, ja, absoluut. Dus Safe Entry. Dit is een overkoepelend systeem wat voor check-ins gebruikt werd. Dus op het moment dat je ergens kwam, moet je een QR-code scannen. Mm-hmm. Dat is op een gegeven moment op steeds meer locaties gekomen. De journalist beschrijft zelf van ja, als ik nu ergens eieren wil gaan kopen en ik moet daarvoor een winkelcentrum binnengaan, dan moet ik bij het binnengaan van het winkelcentrum moet ik een QR-code scannen. Als ik dan vervolgens een supermarkt inga, moet ik een QR-code scannen. Als ik vervolgens enige andere winkel in datzelfde winkelcentrum binnen wil, moet ik opnieuw die QR-code scannen. Dus ja, dat al een systeem waar behoorlijk veel locatiegegevens werden verzameld, maar zonder nog iets erbij. Nu, ondertussen eind 2020, zegt de overheid van ja, eigenlijk willen we die systemen die moeten we maar eens gaan mergen. Dat heeft allerlei voordelen en niet alleen dat, we gaan die merge van die twee systemen gaan we ook verplicht maken op een heleboel venues, op een heleboel locaties waar mensen nu willen komen. Dus ja, je ziet daar dat we oorspronkelijk hadden we iets wat Trace Together, wat privacyvriendelijk was, waar contacten wel werden geregistreerd, maar voor de rest niks werd bijgehouden, locatie ook niet bekend wordt. Dan hadden we daarnaast het systeem van Safe Entry, waar dus wel die locaties werden bijgehouden. Waar dus bij Trace Together in het begin werd gezegd van ja, maar te privacyvriendelijk, opnieuw, we houden geen locatie bij. Ja, door die twee nu te gaan mergen is heel die belofte natuurlijk nutteloos geworden. Want dat is nu net het hele doel van Safe Entry geweest. We gaan mensen bijhouden waar ze zijn. En dat gaan we dan koppelen. Dus die combo van die twee apps gaat bijhouden. Waar was je? Op welk moment? Wie was er bij jou in de buurt? Zijn daar COVID-besmettingen geweest? Ja, dat begint ondertussen al relatief gevoelig te worden. Nu goed, ook daar is altijd van begin af aan gezegd, we gaan dat alleen maar gebruiken voor COVID-doeleinden. Ondertussen is daar uiteraard, zoals je kunt verwachten, naar buiten gekomen dat 1 januari de politie die gegevens op kon vorderen voor politieonderzoek. Er bleek daar in de betreffende wetgeving toch gaten te zijn om die gegevens op te vragen. Na weer wat verder onderzoek, publieke ophef, bleek dat de politie dat eigenlijk ook al heel lang deed. En dat zelfs op het moment dat in juni 2020 twee ministers op tv aan het beloven waren dat die appgegevens alleen maar gebruikt werden voor COVID-bestrijding, dat zelfs op dat moment de politie dat al deed. Goed, dan zie je dus dat daar veel ophef rond ontstaat. Wordt in het parlement dan ook een wet voorgesteld. Die wet moet ervoor zorgen dat die politie die gegevens eigenlijk alleen maar kan gebruiken voor 7 ernstige misdrijven en voor niks anders. Dus denk je van ja, dat is toch in ieder geval weer goed gekomen. Die toegang wordt beperkt. Ja, wat we daar niet moeten vergeten is dat dat dus eigenlijk een gebruik van die gegevens wat daar nooit voor bedoeld was, legitimeert. Dat we nu zeggen van, maar weet je wat, nu doen we het wat beperkter, maar we gaan dus nog steeds wel iets doen, wat van tevoren altijd werd gezegd, dat gaan we niet doen. Wat je dan natuurlijk ook ziet, is dat het iets is waar geen termijn op staat. Ondertussen zijn de besmettingen daar flink omlaag gegaan, maar een einddatum op die wetgeving, op die verzameling van die data, die is er nooit opgeplakt. Benoemt die journalist verder nog van, ja, ik moet ook zeggen, ondertussen opnieuw besmettingen gaan omlaag, maar ik zie steeds meer van die safe entry poortjes opduiken, van die poortjes waar je dan langs moet, hè. Je moet die QR-code dan scannen, daar wordt dat geregistreerd. Ondertussen al op meer dan 2700 plaatsen, blijkt uit de berichten daar rond zelf. Het valt ook op dat die installaties een behoorlijk permanent ogende indruk hebben. Dat zijn geen snelle, handzame, mobiele dingetjes, maar die zijn echt in de grond geboord. Dat zijn serieuze poorten, die zijn ervoor gebouwd dat daar veel mensen doorheen kunnen. Dan heb je bij veel van die poortjes dat er ook nog eens thermometers zijn, maar thermometers, niet zomaar thermometers, maar die ook gezichtsherkenning in zich hebben. Mm-hmm. Waarbij die journalist er ook bij zegt van kijk, ik weet niet of die gezichtsherkenning aanstaat, maar ik weet wel dat die functie erin zit, want ik weet van welke maker dat is en die functie zit er gewoon in. Dus zie je ineens dat hoe we ooit gingen naar, ja, dit is even tijdelijk, dit is alleen maar voor COVID-19, daarna gaat dat weer weg, naar steeds verdere verwerking van die gegevens, steeds nadrukkelijker verwerkt, voor meer doelen dan waar ze voor bedoeld waren, en via systemen die langzaam maar zeker, ja, gemeengoed beginnen te worden en onderdeel worden van het landschap en die er eigenlijk op beginnen te lijken, hè, want zo'n systeem zet je niet zomaar even neer, die camera's kosten geld, die poortjes kosten geld, dat iets is wat wellicht ook niet meer gaat verdwijnen. En ja, een beetje dystopisch doet het wel aan. En Singapore, let op, dit is niet zoals in China, dat er al een beetje onbekend staat dat daar de ene privacy schending aan de andere plaatsvindt. We hebben daar toch een beetje de klassieke democratische principes van een parlement die goedkeuring moet verlenen, toezicht op wetshandhaving, dat soort dingen. Dus ja, in die zin vond ik het een hele interessante use case om nog maar eens te laten zien dat je daar altijd bedachtzaam op moet zijn, omdat dat hellend vlak waar we het al zo vaak over hebben gehad, ja, dit is hoe dat eruit ziet.
Ja, en iets dat ik ook wil aansnijden dat ik zeer interessant vind, is die tactiek die ik hier zie terugkomen, waarbij ze bepaalde dingen eerst heel veel gaan doen en heel uitgebreid gaan doen. Bijvoorbeeld het feit dat die politie gebruik kon maken van die gegevens, dat ze die konden opvorderen voor politieonderzoek en masse. Dat ze dan uiteindelijk later zeggen van, ja, oké, dat is een beetje overkill, hè, we zullen het nu in een wet wegstemmen, zodat het enkel mogelijk is voor 7 ernstige misdrijven, zoals ik het hier lees. Het had gewoon niet mogen gebeuren en het moest eigenlijk weggestemd zijn op een manier zodat het niet meer gebeurde, want die gegevens waren daar helemaal niet voor bedoeld. Dus dat men nu die tactiek hanteert van het is allemaal eerst uitgebreid en nu gaan we het verkleinen, maar we gaan het niet verbieden, we gaan het gewoon verkleinen en daarmee is het toch ook goed, dat is zo fout en dat is heel vies om te zien hoe dat ze dat hier ook gaan toepassen.
En zo klassiek, en dus ook iets om klassiek, ja, ook hier dan bij ons daar heel bedachtzaam op te zijn. Nu, om daar niet alleen maar over te zeuren wat er allemaal fout gaat, ook wat eenvoudige tips dan. Stel nu dat we, als je wetgeving doorvoert of je gaat extra verzameling doen, hoe pak je dat dan beter aan? Weer eventjes van stal gehaald, de das privé, das beter. Aantal dingen waar je simpelweg op kunt letten als je dat soort wetgeving gaat maken. Daar moeten duidelijke tijdsbeperkingen in staan. Ja, op het moment dat je zoiets doorvoert, moet dat duidelijk zijn. We gaan dit voor deze termijn doen. Willen we dat daarna gaan verlengen? Prima, maar dan gaat dat op de weg dat de wet dat moet doen, namelijk parlementaire goedkeuring. Daar moet over gestemd worden, daar moet naar gekeken worden voordat we dat verlengen. Dat gaat niet alleen over de wetgeving, maar natuurlijk ook voor de databanken, de toepassingen, de apps die eruit voortkomen, in de tijd beperkt. Die wetten die moeten duidelijk zijn, daar moeten specifieke doellijnen in staan waar die gegevens voor gebruikt mogen worden en dan ook voor niks anders. Er moet toezicht zijn op de toepassing daarvan, dat we effectief ons houden aan die doellijnen. De toegang tot die gegevens die moet beperkt zijn, ook dat is iets wat in die wet moet staan. Wie mag er aan die gegevens komen, wie niet. Mm-hmm. En misschien nog wel belangrijker, want dat is iets wat je zeker een jaar geleden zag. Ja, maar tijdsdruk, we moeten dit nu snel doen. Volksgezondheid, dat is allemaal veel belangrijker. Die privacy zit maar in de weg. Dat was toen al een fout argument. Nu helemaal. Ondertussen zijn we een jaar verder. Dit is niet meer met, oh, we moeten snel iets doen. We zijn er al een jaar mee bezig. Dus die verplicht opgelegde analyses die bijvoorbeeld in de GDPR staan, de Data Protection Impact Assessment, de verplichte analyse in die wet die zegt, als je iets gaat doen waar risico's aan zitten, dan moet je eerst even op een rijtje gaan zetten welke privacyrisico's daaraan vasthangen en hoe je die kunt voorkomen. Dat is iets wat we ook veel meer moeten zien. Iets wat ook in het gesprek met David Stevens, wat wij vorige week gepubliceerd hebben, nog naar voren kwam toen ik hem vroeg, hoe vaak heb je nu al zo'n aanvraag gehad? Hij was daar zeer diplomatisch in met te zeggen, ja, te weinig. Het is iets waar dus nog veel te weinig aandacht voor is. En dat zijn de dingen die helpen om een beetje de chronologie die we daar in Singapore dus kennelijk zien, om die tegen te gaan. Het betekent niet dat je niks kan. Het betekent niet dat privacy het almachtige goed is waarmee niks meer mag. Maar als je daar inbreuk op gaat plegen, let even op een aantal basisprincipes die je gaat aftoetsen, zodat we mogelijke uitwassen samen helpen voorkomen.
Ja, uitwassen in het gevreesde hellend vlak waar we het zo vaak over hebben als we het hebben over coronamaatregelen en dergelijke. Hè? Ja. Overheden die misbruik maken, want ik durf het hier best wel zeggen, dit is een overheid die in mijn ogen misbruik maakt van de situatie om meer en meer de burgers technisch te onderdrukken met implementaties die helemaal niet relevant zijn voor corona. Dat is, ja, dat is zorgwekkend.
Ja, weet je wat ik wel geloof, en sommigen noemen dat naïef, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet een van tevoren opgezet plan is. Dat het effectief iets is waar men gewoon geleidelijk aan voert men dat door en dan denkt de politie van, hé, dat kunnen we wel gebruiken. En dan gaan mensen allerlei poortjes plaatsen en denken ze, nou, maar wacht eens even, dat kunnen we in de toekomst daar en daar ook voor gebruiken. Ik geloof er niks van dat het een van tevoren opgezet complot is om mensen te onderdrukken. Maar ik denk wel, of het nu bewust van tevoren is of gewoon geleidelijk aan, het is te voorkomen door daar steeds stap voor stap over na te denken en bepaalde waarborgen in te bouwen. En dat kan prima. Je zult er effectief even tijd en moeite in moeten steken om het meteen goed te doen. Maar zoals dit voorbeeldje uit Singapore me aanhaalt, het is de moeite waard.
Ja, nee, daar ben ik het wel volledig mee akkoord. Hè. Ze zullen waarschijnlijk in het begin zeker de beste bedoelingen hebben gehad voor de gezondheid van de burgers en voor het land. Maar ja, de beste bedoelingen betekent nog niet dat dat de beste outcome is. En nee, dat is iets absoluut. Dat we zeker niet mogen vergeten, waar we toch soms kritisch moeten nadenken over de zaken die geïmplementeerd worden en waarover gesproken wordt, zeker nu.
Ja, absoluut. Een ander dingetje wat ik even kort wilde aanstippen, ook omdat we er op dit moment is het niet iets wat je vrijelijk zelf kunt downloaden, maar ik vond het principe interessant, want gezichtsherkenning is ook zo weer zo'n toeltje wat daar regelmatig voorbij komt als het gaat om privacy schendende toepassingen. Hier heb je een appje dat heet Do Not Pay. Dat is een zeer typisch Amerikaans appje. Waarom? Dat helpt jou om mensen te suwen. Het appje zelf geeft aan van ja, het is niet bedoeld om een individu te gaan suwen, die Amerikaanse term die hier wat minder gekend is, maar waar je dus voor het minste of het geringste iemand een rechtszaak aan kunt doen om een schadevergoeding te vragen. En die app ondersteunt dat, dus je kunt daar in die app, je kunt daar relatief makkelijk een document in laten vullen, kijken naar welke rechtbank moet ik die sturen, vervolgens uitprinten, opsturen. En die app die helpt jou doorheen dat proces om dus iemand of een organisatie te kunnen suwen. Met als idee, dit gaat helpen om bepaalde organisaties onder controle te houden, want door het zo makkelijk te maken om ze te suwen, ja, dan gaan ze wel beter opletten. In principe kan ik me daarin vinden. Als je de app gaat opzoeken, dan kom je reviews tegen van 5 sterren die zeggen, wauw, fantastisch, dit heeft me echt geholpen. Tot 1 sterren die zeggen, van, ja, die app die werkt voor geen meter, dit is helemaal niet geautomatiseerd zoeken. Dus dagen later die app, in ieder geval, wat gaan de makers van die app nu doen? Die gaan een nieuwe feature toevoegen. hoe het zich helemaal verhoudt tot de app waar die oorspronkelijk voor bedoeld is, volg ik niet helemaal. Maar in ieder geval de functie vind ik heel erg leuk. Wat hebben die nu gemaakt? Die hebben een functie toegevoegd waarbij je foto's bijvoorbeeld van jezelf kunt uploaden in die app. Die gaat vervolgens door uiteraard weer de klassieke magie van artificial intelligence die foto zo bewerken dat op zich visueel daar niks aan veranderd is. Maar als die wordt geüpload in een gezichtsherkenningsalgoritme, dat die daar volledig van in de war raakt. En dat hij dus in feite die foto van jou niet kan gebruiken om jouw gezicht te herkennen. Ook al is er visueel eigenlijk weinig aan veranderd. Sterker nog, zegt de maker van de app, in sommige gevallen ziet de foto er zelfs beter uit. Goed. Meteen hangt daar wat de rook van, klopt dit wel? Is dit wel echt zo mooi als ze doen uitschijnen? Vooral ook omdat het onderdeel gaat zijn van de betaalde Do Not Pay app en niet gratis ter beschikking wordt gesteld. Maar in ieder geval vind ik het principe goed. En als die app dan niet blijkt te werken of die toch niet beschikbaar is, dan denk ik dat iemand anders dat moet doen. Want het principe is volgens mij toepasbaar. Dat je dingen in een foto toevoegt die visueel misschien niet te herleiden zijn, maar die als je dat vervolgens gaat verwerken op een geautomatiseerde manier, daar inderdaad wel impact op hebben. Dus ik vond het wel leuk om eens mee te nemen.
Ja, best wel een interessant businessmodel en ook vooral het concept van een betaalde Do Not Pay app vind ik toch wel heerlijk ironisch.
Ja, inderdaad. Nu goed, we zullen zien of daar binnenkort eentje voorbij komt die breder beschikbaar is. En dan komt die uiteraard voorbij in onze lijst met privacy tools. Nu, jij had nog een interessant onderzoekje meegebracht van de Universiteit van Cambridge. Ik laat hem jou zelf aftrappen.
Ja, het is eentje waar de titel mij aansprak en ik dan volledig mezelf in verloor, omdat dat is iets dat mij wel interesseert, cybercrime. Het is een onderzoek van de Universiteit van Cambridge en volgens dat onderzoek is cybercrime saaier en saaier aan het worden, waardoor criminelen er uiteindelijk sneller mee stoppen omdat ze burn-outs krijgen en het kotsbeu zijn. Ze halen daar eigenlijk enkele interessante punten aan die we in de podcast ook al wel een paar keer voorbij zagen komen. We denken aan bijvoorbeeld aan de opkomst van cybercrime as a service of ransomware as a service voor een specifiek soort cybercrime. Denk aan het Re-Evil gesprek van vorige week. Wat ervoor zorgt dat het niet langer nodig is voor criminelen om tools en kennis te delen, om die op te doen. In plaats van technische know-how op te doen door het uitvoeren van aanvallen, maken criminelen steeds vaker gewoon gebruik van de diensten die momenteel beschikbaar zijn op de markt, om dergelijke aanvallen tegen een betaling uit te voeren. De verschuiving naar een diensteneconomie, zoals ze het noemen in het onderzoek, gaat in tegen het idee van de low-skilled hacker communities, die met technische kennis en vaardigheden hun slag willen slaan. En ja, veel van de werkzaamheden in de huidige cybercrime-economie, die de huidige cybercrime-economie faciliteren eerder, zijn door die verschuiving een pak saaier geworden. In plaats van eigen tools te ontwikkelen, die adrenalinerus te krijgen van ja, ik ga dat nu loslaten op iets, krijg je eigenlijk een cybercrime-economie waar men tools gaat aanbieden of tools gaat gebruiken van anderen en waar men het grootste deel van de werkzaamheden nu gaat toespitsen op klantensupport, onderhoud en systeembeheer. Eigenlijk alles waar dat de gemiddelde wannabe coole hacker tegen is, een systeem, een bedrijf, alles daar rond, alles dat ze willen ontsnappen door zich met cybercrime bezig te houden en heel veel geld te maken, gaan ze nu toch wel zelf moeten doen, vrees ik. En dat is jammer. Dat is jammer voor hun, maar wel heel grappig om te zien dat er nu een onderzoek uitkomt dat zegt, ja, alles wat zij vrezen gaan ze nu zelf moeten doen. Het ondersteunen van klanten, het onderhoud, systeembeheer.
Ja, eigenlijk merk je daarmee dus gewoon dat waar het vroeger onbekend was, hoe doen ze het, waar komen ze vandaan, het mysterieuze van de hacker, de alombekende hoodie, ik weet niet wie erachter zit,
ja.
En dat het iets heel bijzonders was. En kennelijk wijst dat onderzoek dan dus uit dat het feit dat het nu zo makkelijk toegankelijk is en dat binnen de kortste keren iedereen zich cybercriminal kan noemen, ertoe leidt dat mensen het gewoon niet meer interessant vinden en dat het eigenlijk in ieder geval het hotte image van de mysterieuze hacker een beetje aan het afnemen is en men dus eigenlijk daarom er maar mee stopt.
Ja, het appeal is volledig weg, hè, waar dan misschien 10 jaar geleden de gemiddelde hacker nog zelf zijn tools ontwikkelde en zelf zijn vaardigheden aan het ontwikkelen was, is het nu eigenlijk simpelweg, ja, ik koop bij een van de ransomware boeren een ransomware tool aan, ik laat dat los op mijn slachtoffers en ik zit eigenlijk de hele dag bezig met klantensupport om ervoor te zorgen dat die mensen betalen het onderhoud van mijn systeem. En dat is natuurlijk alles wat ze niet willen, kan ik me goed voorstellen.
Ja. Ik denk dat het natuurlijk vooral hetgene is waar de mensen in terechtkomen die misschien de skills missen om zelf die mysterieuze hacker te zijn. En er nu in terechtkomen omdat het zo toegankelijk is, omdat er inderdaad allerlei toeltjes zijn. Dus wat ik denk dat het dus betekent dat misschien voor een aantal mensen dat die afhaken op het klassieke hacking verhaal, omdat het niet cool meer is en een beetje saai geworden is. Wat ik niet denk, helaas, is dat er daarom minder cybercriminelen gaan zijn. Want ja, we zeggen het al, het is te makkelijk geworden.
Ja, dat is wel wishful thinking en dat zal inderdaad misschien eerder het omgekeerde effect hebben dat meer mensen, omdat het zo simpel is, net meer cybercrime gaan faciliteren, al zij het dan in een iets minder glamoureuze stijl. Maar ja, het is iets dat we zullen. Het is wel iets dat we zien, hè. In de voorbije jaren, als we de rapporten bekijken van verschillende instellingen, zien we elke keer weer een stijging van cybercrime en zeker ook een stijging van ransomware. En dat is nu een van de dingen die in die cybercrime as a service economie echt heel goed draait, die ransomware as a service. Dat is een fascinerend verhaal om eigenlijk door te gaan.
Absoluut. En als bruggetje naar ons volgende item, wat van RTL Nieuws komt, maar ik heb het op meerdere bronnen gezien. Een bewijs van dat cybercrime voor sommigen gewoon te makkelijk is en dat ze er eigenlijk geen moeite mee willen doen. Bol.com is €750.000 lichter gemaakt. Is iets wat al in november 2019 is gebeurd, maar er is nu een uitspraak geweest van de rechter, want Bol.com. Het ging hier over een discussie tussen Brabantia en Bol.com. Wat was er gebeurd? Brabantia had een mail gestuurd naar Bol.com, naar de administratie. Ja, gewoon binnenkort verandert ons rekeningnummer. Wij zitten tegenwoordig in Spanje. Kun je voortaan al het geld daarheen sturen? Mm-hmm. Bol.com heeft dat gedaan. Nu uit die uitspraak blijkt, en dat is natuurlijk hetgene wat dit interessant maakt, want dit soort fraude op zich is niet nieuw. Maar uit die uitspraak blijkt hoe welke manier dat precies gegaan is en waarom die rechter heeft besloten dat dit toch iets is wat Bol.com zelf had moeten detecteren. Om je idee te geven, lees ik eventjes de quote uit de e-mail voor. Die werd verstuurd naar Bol.com. Dit is dus letterlijk voorgelezen. Ik ga geen leesfouten doen, dit is gewoon hoe het staat. Houd rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor inkaende betalingen. Voortaan moeten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs, als u uw gegevens kunt bijwerken. Wat denk je, Tim? Is dat, dat is iets waar je zou intrappen?
Wat ik daar vooral fascinerend aan vind, is dat als je in welke landstaal het ook geschreven is, ik weet niet wat dat originele taal is, maar als je zo'n zin door een Google Translate of een DeepL haalt, komt het er nog veel beter uit dan dit. Dus dit is iemand die waarschijnlijk gewoon de moeite heeft gedaan om het in het Nederlands te schrijven en het er op de meest gebroken manier uitkomt. Als je dit binnenkrijgt, zeker voor een bedrag van €750.000, dan ga je toch automatisch een belletje doen rinkelen in je hoofd.
Ja,
fantastisch.
Kennelijk is er dus iemand op de administratie bij Bol.com geweest die mail heeft opengedaan en dacht van, ja, nou, looks legit, prima, bankrekeningnummer aanpassen, geen probleem, tak, tak, tak. En de volgende betaling, in dit geval €750.000, ging het dus naar het verkeerde rekeningnummer, waarbij een rechter dus heeft gezegd, ja, sorry Bol.com, dit had je kunnen detecteren. Dit was niet zo geraffineerd dat je kunt zeggen Brabantia, want tussen haakjes, de oorspronkelijke oorzaak hiervan was dus dat een mailbox van een Brabantia medewerker gehackt was, waardoor die dit soort e-mails dus ging versturen. Maar dus waar de rechter van zei, ja, in deze situatie kunnen we hier niet zeggen dat dit Brabantia zijn schuld is, dit had je moeten zien. Voor de volledigheid, al is het een beetje een open deur intrappen, maar omdat we toch weer nog eens een keer in de stijl van een das privé, das beter zitten, dit is te voorkomen door relatief simpele procedures te hebben op je administratie. Hè, door zeker van mijn part dat je daar een aantal grote leveranciers op plakt, waar je jaarbedragen van meer dan €50.000 mee hebt, en daarmee af te spreken dat op het moment dat iemand daar bankrekeningnummers van wilt wijzigen, dat daar of een double check in moet zitten, of dat je afspreekt als je zo'n wijziging binnenkrijgt via e-mail, dat je dat altijd eventjes via geverifieerde contactinformatie, dus vanaf de website zelf of op iets betrouwbaars, contact opneemt met die leverancier om te double checken. Klopt dit wel? Komt dit wel van jullie? Dat is relatief eenvoudig tegen te gaan met dit soort simpele afspraken. En ik denk dat dat ook heeft bijgedragen aan het feit dat de rechter hier zei, sorry Bol.com, hier draai je zelf voor op, dit is niet Brabantia's schuld.
Dat is, daar kan ik, jammer voor Bol.com, maar daar kan ik niks op zeggen en kan ik alleen maar beamen dat die rechter daar volledig gelijk heeft. Als we kijken naar de mail, als we kijken naar de manier, het bedrag ook, het feit dat hier geen proces achter zit, is in 2021 eigenlijk schandelijk.
Inderdaad, gaan we meteen even door naar het volgende. Eentje die van Tweakers komt. Gaat over Riot Games. Bepaald niet onbekend. Tenminste, League of Legends komt van hun. En ook het spelletje Valorant, een online shooter. Die gaan iets doen tegen ongewenst gedrag. Wat hadden ze in gedachten?
Ja, dat is vooral een mooie om mee te nemen. Toch is te onderstrepen dat de GDPR ook effectief werkt. Hè? De game developer Riot Games, bekend van, je hebt het al zelf gezegd, League of Legends en Valorant, onderdeel van Tencent, by the way, gaat in zijn online shooter Valorant voice chat opnemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Dus je moet je dat voorstellen dat er een aantal tieners of volwassen mensen ook een spelletje aan het spelen zijn, die zijn tegen elkaar aan het roepen, die zijn een ozel aan het doen. En als je dat aanbetand vindt of als er iemand je aan het uitschelden is, dan kan je die speler melden. En dan gaan Riot Games onderzoeken of dat die persoon de regels heeft of gebroken, of dat die bepaalde dingen heeft gezegd dat niet mogen. Dus als een speler een melding maakt van disruptief gedrag, zal Riot Games die opnames analyseren en waar nodig een actie ondernemen. Volgens Riot Games wordt die stemdata tijdelijk, maar hoe lang is niet duidelijk, bewaard en meteen verwijderd na behandeling van meldingen. De bedoeling is dus om het met speech-to-text of machine learning algoritmes overtredingen op te sporen. En de ontwikkelaars zijn er nog niet helemaal uit wat ze gaan doen. Ze zijn niet echt transparant over hoe dat in elkaar zit, maar verzekeren ons dat er altijd menselijke moderatie aan te pas komt. Nu, waarom zei ik, GDPR, het werkt? Wel, ze gaan dit enkel doen op Noord-Amerikaanse gameservers. En in Europa, zeer toevallig, gaan ze het niet toepassen.
Fantastisch. En even dat ik dus helemaal mee ben. Ik ben aan het gamen. Ik word tijdens het gamen via die voice chat op het spelletje uitgemaakt in 10 verschillende synoniemen voor het mannelijke geslachtsorgaan. Ik besluit daar een melding van te maken. En dan gaat het om dat al die tekst wordt uitgeschreven. Als we die aan het spreken zijn, gaan ze dan aan de hand daarvan gaan nakijken. Klopt dit wel? En daar eventueel sancties ontnemen. Daarom gaan ze alle gesproken woorden in die chats gaan ze allemaal uitschrijven.
Precies. Ja, het is zelfs zo. Het is nog niet duidelijk of dat speech-to-text is, dat je iets zegt en dat het er in tekst uitkomt en een algoritme daarop wordt losgelaten, of dat ze via machine learning de echte effectieve audio gaan herkennen. Dat valt nog te zien en ja, het is een bijzonder bizarre manier om een relatief simpel probleem aan te pakken. Hè. Het is nu niet iets dat baanbrekend is en het is niet dat een grote impact zou mogen hebben. Het gaat hier over een game-ervaring verbeteren, daar machine learning op gaan loslaten en all around gewoon alles dat je zegt gaan opnemen als je het in de game zegt, lijkt me nu net niet proportioneel genoeg om dat te gaan doen.
Nee, en het lijkt me ook iets waar een berg AI of machine learning tegenaan gaan gooien, het waarschijnlijk ook niet op gaat lossen, want men is daar buitengewoon creatief in om al die dingen en verwensingen naar je hoofd te gooien. En waarschijnlijk dat dus via machine learning nooit genoeg uitgehaald gaat worden. Maar oké, inderdaad, wat je aangeeft. Wel typisch dat natuurlijk weer alleen maar in de Noord-Amerikaanse gameservice plaatsvindt. Of de GDPR heeft daar iets mee te maken. Of men detecteert dit soort misbruik alleen maar in Noord-Amerika. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Misschien zijn alle Europese gamers voorbeeldig in hun spelletjes, hè? Wie weet.
Absoluut. Sluit ook volledig aan met de ervaringen die ik had in mijn jaren als fervent gamer.
Idem dito. Verschrikkelijk.
Pak nog eventjes het laatste nieuwsitempje erbij. Dat is dan weer een beetje mijn stokpaardje. The Atlantic heeft een ontzettend goed artikel. Dat weer wat verder gaat over Chinese spionage in Amerika. Waar dit artikeltje wat op inzoomt is de manier hoe men dus probeert om mensen te recruteren. Ze zien in Amerika een interessante trend waarbij in de laatste periode ze nu al voor de derde keer te maken kregen met een medewerker van hetzij iemand die recent bij inlichtingendiensten werkte, hetzij iemand die nog steeds in inlichtingendiensten werkt en die gerecruiteerd is op een bepaalde manier, die dus overgehaald is. In een van de gevallen was iemand die $25,000 had gekregen om in 2 maanden tijd wat geheimen door te spelen. Die mag nu 20 jaar in de gevangenis over nadenken. Dat was dus al de nummer 3 in de laatste paar jaar die overgehaald was, gerecruiteerd was. Het interessante vond ik ook hoe ze dan beschreven hoe dat in zijn werk gaat. Je bent op een gegeven moment heb je een bepaalde positie. Via LinkedIn steeds vaker, waar dat vroeger via sociale contacten ging of je werd aangesproken, gaat dat nu heel vaak via LinkedIn. Je krijgt een invite, wordt gevraagd of jij op een conferentie wilt komen spreken in China. Dat is volledig betaald, je zit in een mooi hotel, je krijgt een ontzettend mooi bedrag om gewoon een keer te komen spreken op een conferentie. Of een ander voorbeeldje, is dat je wordt uitgenodigd om wat consultingactiviteiten te gaan doen, omdat jouw expertise echt nodig is en ze heel erg bereid zijn om daar veel voor te betalen. En waarbij ze kennelijk in die kringen aannemen van ja, dus kon dat iemand daarop ingaat en die komt af, ja, dan weten we, die hebben we beet. Mm-hmm. Waarbij wat er dan precies gebeurt aan verdere, laten we zeggen, overtuigingstechnieken tegen dat je eenmaal in China bent, is even de vraag. Maar in ieder geval, dat zijn de klassieke manieren hoe er eerst contact wordt gelegd. En waar dus nu heel veel voorbeelden van zijn, hoe dat effectief misbruikt wordt. Een ander voorbeeld in het artikel ging dan over iemand die in een opleiding zat, die nog studeerde, maar in iets waar klassiek van bekend stond, mensen die hier afstuderen gaan heel vaak in de intelligence community werken in Amerika. En die merkt op een gegeven moment op dat, omdat ze nog geen auto had, ze de taxi gebruikte, dat de taxichauffeur in die taxi, dat die ja, over het laatste jaar vrij veel vragen stelde. Niet alleen dat, dat die ook over een bijzonder goed geheugen leek te beschikken. En steeds weer terugkwam over een of ander obscuur feitje waar ze zelfs verteld dat haar vader ooit had gewerkt in de intelligence community. En dat hij daar dan zo nog eens een paar keer over een maand tijd op terug ging vragen. Probeerde om zo meer informatie te verzamelen. Nou, die persoon was kennelijk goed genoeg getraind om dit te herkennen. Heeft daar melding van gemaakt. En niet veel later bleek dus ook dat daar een hele cirkel van mensen die kennelijk voor de Chinese inlichtingdiensten werkte opgepakt is, omdat dat inderdaad dus een operatie was om mensen te recruteren. Ja, ook hier weer hebben we het er al eens eerder over gehad. En ik ga gewoon dat soort berichtjes zo eens af en toe de revue laten passeren. Mm-hmm. Hoe uitgekiend dat is. Hoeveel werk daarin gaat zitten. Hoeveel strategie daarin gaat zitten. En goed, dat is dan het Amerikaanse voorbeeld. Maar onderschat voor geen seconde dat dit identiek op dezelfde manier ook in Europa voorkomt. Professoren, mensen van Europese inlichtingendiensten, mensen die bijvoorbeeld bij een Belga komen werken op de IT-afdeling, die benaderd worden voor dit soort dingen. Dat is iets wat hier ook gebeurt. En ja, ik vind dat gewoon machtig interessant om te zien. Ik ben zelf duidelijk niet interessant genoeg, want ik ben nooit voor dit soort dingen benaderd. En toch vind ik het leuk om van de zijlijn eens te volgen hoe dat in zijn werk gaat. Hoe die mensen benaderd worden, hoe die overgehaald worden, hoe die dan verleid worden en daarna onder druk gezet worden. Machtig interessante materie. En iets waarvan ik dus denk, en daarom dat het ook relevant is naar privacy toe, dat we dit in de toekomst, in de nabije toekomst, steeds vaker gaan zien. Waar ik ook zie, als je dan kijkt, hoe weet men wie men moet benaderen, hoe ze die moeten benaderen. En dat is dan ook weer een beetje de link met privacy. Heel vaak zie je dat die oorsprong hem zit in de vele datalekken die we hebben, waar gegevens verzameld worden, waar bijgehouden wordt wie heeft contacten met wie, in welke situatie zit die, wat is de financiële situatie, is die vatbaar voor dit soort dingen, wat voor dingen zoekt die op in zijn webgeschiedenis, in zijn vrije tijd. Ja, machtig interessante materie. Iets waar we zo af en toe is de revue laten passeren, omdat opnieuw, ik denk dat de komende jaren alleen maar meer gaat worden.
Ja, zeer graaf. En ja, natuurlijk gaat niemand naar jou komen, Bart, met jouw ijzersterke karakter dat je uitstraalt. Als Sky ECC ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat we echt heel hard moeten letten op onze eigen medewerkers ook en het vertrouwen dat we daaraan geven. Want het absoluut. Zit ons echt wel in een heel klein hoekje. Insider threats are a real thing, so be careful.
Ja. Even zien, dan hebben wij natuurlijk, en dit keer valt er wel degelijk iets over te zeggen, mm-hmm. nog wat aandacht voor de autoriteiten. You will respect my authority. We trappen af met eentje die jij als eerste had gedetecteerd bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is weer een boete uitgedeeld, €600.000. Wat heeft men hier mispeuterd?
Ja, een boete bij de gemeente Enschede. En ik hoop dat ik hiermee de naam van de gemeente goed heb uitgesproken, want voor de opnames waar Bart en ik er nog over bezig zijn, ik de naam echt verschrikkelijk hard slecht had uitgesproken. Ik had Enschede gezegd, dus bij deze voor alle Nederlanders die aan het luisteren zijn, my bad, I'm sorry. Enschede, €600.000 op de plank. 4 jaar geleden besloot de gemeente om door middel van sensoren de drukte in de binnenstad te meten. Hiervoor werd een bedrijf ingehuurd dat gespecialiseerd is in het tellen van passanten. Wat ze daarvoor eigenlijk deden is, ze hebben een aantal sensorkastjes geplaatst midden in de stad, in de gemeente, die op basis van wifi-signalen, het aantal mensen die langs een bepaalde straat of langs een bepaald punt wandelden, ging meten. Het bedrijf plaatste die meetkastjes in onder andere winkelstraten, om zo dus de mobiele telefoons te traceren. Daarbij werd elke telefoon middels een unieke code apart geregistreerd. Dus het gaat hier niet alleen over cijfers om te gaan kijken hoeveel, maar het gaat hier ook over aparte registraties. En door het aantal telefoons dat op een bepaald moment rond een meetkastje is te registreren, kan de drukte zogezegd worden gemeten. Houd je over een langere periode bij welke telefoons langs welk meetkastje komen, dan verandert die tellen eigenlijk wel in het volgen van mensen, al dus de autoriteit persoonsgegevens. En dit blijkt dus bij deze gemeente effectief wel het probleem te zijn. De AP geeft nog een mooie quote mee. Het is niet de bedoeling dat iemand kan volgen welke winkel, arts, kerk of moskee we bezoeken. Dat is privé en dat moet privé blijven, zodat mensen zichzelf kunnen zijn zonder zich geremd te voelen door mogelijke registratie. Een gemeente moet het grondrecht van haar inwoners voorop stellen. Om drukte in de binnenstad te meten, moet een systeem mensen tellen, niet volgen. En ja, dat vind ik een hele mooie quote om dit eigenlijk samen te vatten.
Ja, absoluut. En hier ook weer, dit is iets, want er zit een idee achter. Men heeft dit niet met slechte bedoelingen gedaan. Maar ook hier weer zo'n tool, je kunt die op zo'n manier opzetten dat dit risico er niet in zit. Hè, door op een bepaald moment die gegevens om zoveel tijd te verwijderen. Dat je zegt, oké, we meten hier trends. Maar als we op een gegeven moment een week lang hebben gemeten wie hier voorbij komt. Ja, de volgende week hoeven wij die unieke ID's niet bij te houden. En gaan we gewoon nog eens opnieuw tellen. Er zijn manieren om dit soort dingen te doen zonder dat je wellicht, niet met die bedoeling, maar zonder dat je inderdaad over een periode van maanden of een jaar gaat bijhouden waar een bepaald ID in welke winkels die precies in is gekomen, want dan ga je inderdaad meer naar het volgen toe. En ja, op die manier is dat prima te voorkomen. Als ik even kijk naar de volgende autoriteitenactie, de Italiaanse autoriteit heeft zich nog eens laten zien. In 2017 had men daar al aandacht voor een gezichtsherkenningstool die gebruikt werd bij de politie. Dat onderzoek is op een laag pitje gezet tot men recent die tool weer van het stof heeft gehaald en nu specifiek wilde gaan inzetten om ook migranten in de gaten te houden, om in de mensen die binnenkomen, de vluchtelingenkampen in Italië, om daar die technologie voor in te zetten. En daar zag je dat het dus weer begon te verschuiven, een beetje hetzelfde wat we net zagen, van een tool die heel gericht werd ingezet in bepaalde situaties, naar een tool die universeel werd ingezet voor een paar aantal mensen. En dat is waar het hier fout ging, waarbij dus ook de Italiaanse autoriteit constateert dat dit tegen de basisprincipes ingaat van gegevensbescherming van de GDPR. En waar ze dus geen boete hebben opgelegd, maar simpelweg hebben gezegd, wij verbieden de verwerking van deze gegevens met die tool, wat ik heel erg goed vind. Kijk ik eventjes naar de Spaanse autoriteit. We hebben hem de vorige week niet specifiek de revue laten passeren, omdat het maar om luttele duizenden euro's ging. Maar dit keer gaan ze weer eventjes op recordjacht. Een boete van 1 miljoen. Voor het bedrijf Equifax. Ken jij het bedrijf Equifax, Tim?
Ja, dat bedrijf zegt mij wel iets. Die hebben niet zo'n zeer goede reputatie bij de privacygoeroes.
Nee, inderdaad. Die hebben ook een paar jaar geleden alles te maken met een klein datalekje van 143 miljoen records. Equifax is een bedrijf wat zich bezighoudt met het verzamelen van kredietinformatie, die ze dan vervolgens weer verkopen. Zeker in Amerika, waar heel dat principe van kredietscores veel wijder verspreid is en ook veel makkelijker toegankelijk is voor allerlei bedrijven, verkopen zij dus effectief kredietinformatie. Nu goed, dat doen ze dus op in beperktere manier, want op dezelfde manier hoe die gegevens in Amerika beschikbaar zijn, is dat hier in Europa niet zo. Maar dat houdt hen niet tegen om toch te proberen dat soort kredietdatabases aan te leggen en toegang daartoe te verkopen. Aanleiding van de 1 miljoen euro boete die ze dan hebben gekregen in Spanje, is het feit dat er bij de autoriteit meer dan 100 klachten waren binnengekomen van individuen. In dit specifieke geval ging Equifax namelijk van een aantal overheidsinstanties die gegevens publiceerden over mensen waar geschillen mee waren, die betalingsachterstanden hadden, waar andere dingen aan de hand waren die in ieder geval op dat moment wellicht inderdaad niet kosher waren. Maar wat deed Equifax dan? Die ging die gegevens die daar niet voor bedoeld waren uiteraard verzamelen, ging die koppelen aan mensen, ging die vervolgens ook gebruiken in hun kredietrapporten. Dan bleek los van het feit dat dit eigenlijk al niet de bedoeling was, zou je nog kunnen zeggen van ja goed, maar ja, als iemand nu helemaal veel schulden heeft of die zit in allerlei gerechtelijke situaties, dan mag een bedrijf dat toch weten. Wel, dat is dus sowieso al niet de bedoeling, maar los daarvan bleek hier dat daar mensen in die database zaten die ondertussen hun schulden gewoon betaald hadden en daar dus ten onrechte in zaten. Dat voor een aantal zaken, dat die zaken al stopgezet waren. Dat in andere gevallen de verjaringstermijn van 6 jaar voorbij was, waarbij we dat principe kennen van ja, ik heb misschien ooit betalingsschulden gehad. Misschien dat het ooit zeer terecht was dat een bedrijf mij geen lening wilde geven, maar dat moet niet de rest van mijn leven aan me blijven kleven. Daarom hangt daar een verjaringstermijn aan. Wel, daar hield Equifax zich niet aan. Dat alles bij elkaar, plus het feit dat nadrukkelijk bleek uit onderzoek dat dit niet geïsoleerd was, maar gewoon de core business is van Equifax. En dat ze zich kennelijk, bleek dan uit communicatie, bewust waren van het feit dat ze hier een overtreding aan het plegen waren, mondde uit in een boete van 1 miljoen euro. Maar dus, ja, denk hier valt weinig op af te dingen. En dat had wat mij betreft nog veel hoger mogen zijn. Want dit soort bedrijven, daar heb ik eigenlijk geen goed woord voor over.
Nee, en die 1 miljoen, dat is voor Equifax, voor een bedrijf zoals Equifax eigenlijk ook, ja, cost of business. Hè.
Ja, nee,
dat had
absoluut.
Best hoger gemogen. Maar ja.
Schrijven ze even af. Waarschijnlijk boeken ze dan nog een opbrengst. Want eigenlijk hadden ze op 2 miljoen boete gerekend. En dan gaan ze weer door. Mm-hmm. Nu goed. Dus toch weer wat autoriteitenactie deze week. Sluiten we even af met onze privacy tools. Ik kijk even naar jou, Tim. Wat heb jij deze week meegenomen?
Wel, ik heb crypt.ee meegenomen. Dat is een webclient, webapp. En die moet je een beetje zien als een privacy- en security-gerichte vervanger voor de betere Google Docs of Google Pictures, Google Photos. Een repository waarin je teksten kan verwerken, waarin je foto's kan opslaan, op een manier die voor mij heel aantrekkelijk is. Hun user interface, hun design is zeer minimalistisch. Zij zijn zeer hard begaan met privacy, zijn zeer hard begaan met security. Ik vind het een prachtig bedrijf, een prachtig initiatief van iemand die heel hard bezig is met die zaken. En die er ook eigenlijk alles aan doet, en daar moet ik hem alle respect voor geven, dat is iemand die er alles aan doet om het bedrijf van hem te houden en ervoor te zorgen dat er geen enkele andere partij zijn vieze handjes in kan gaan mengen. Mm-hmm. Zeker is de moeite waard om eens te kijken. Crypt.ee, we zetten de link natuurlijk ook in de show notes. En voor de mensen die extra tijd hebben en die wel zin hebben om eens een leuke privacy policy te lezen, het is echt een aanrader. Het is een prachtige manier van hoe dat je zoiets kan schrijven op een manier die toegankelijk is en die blijft hangen.
Ja, absoluut. Even kijken, wat heb ik deze week meegenomen? Twee namen, maar hetzelfde soort tool. Matomo en Plausible. Wat zijn dit eigenlijk? Heel simpel, dus een iets technischer tooltje, maar je moet dat zien als privacyvriendelijke alternatieven voor Google Analytics. Het is de makkelijke optie, Google Analytics. Alle websites waar jij komt maken vaak gebruik van Google Analytics, waarmee ze bijhouden wie bezoekt de website, wat doen ze op de website, waar komen ze vandaan. En dan kan het helpen om de website te optimaliseren. Dus dit gebruik van Google Analytics op zich is iets waar wat niet per se slecht hoeft te zijn. Dat kan goed gebruikt worden, maar neem niet weg dat jij Google helpt om de datamoloch die ze al zijn nog wat meer te voeden met extra gegevens. En daar zijn dus alternatieven voor. Dingen die jou eigenlijk dezelfde soort informatie kunnen geven, maar waarbij je niet mee hoeft te doen aan het volledige surveillance complex van Google. Matomo en Plausible zijn dus twee van die tools. Dat zijn analytische tools die je kunt installeren op je website, waar je in veel gevallen ook nog steeds toestemming voor zou moeten vragen bijvoorbeeld, maar waarbij je dus dezelfde gegevens kunt krijgen die je via Google Analytics zou krijgen, zonder Google Analytics te moeten gebruiken. En dus veel privacyvriendelijker georiënteerd. Ben je dus een webontwikkelaar, webdesign studio, maak je vaak websites, gaat jouw organisatie een website maken, is dit interessant om eens naar te kijken als vervanger van Google Analytics, Matomo of Plausible?
Want dat is wel iets dat is een probleem dat ik heel vaak hoor, hè, als we het hebben over webdevelopers, als we daarmee in gesprek gaan. Bij mij is dat ook wel eens in alleszins. Als ik in gesprek ga met webdevelopers en ik zeg, ja, Google Analytics, misschien toch niet zo geweldig, is er geen alternatief? Dan is de vraag, ja, we willen wel graag een alternatief, maar we weten helemaal niet welke alternatief er is, welke dat werken en welke niet. Dus het feit dat er nu een aantal tools op de markt komen die dat duidelijk een heel goed alternatief vormen voor Google Analytics, dat vind ik een fantastisch initiatief en dat kan ik alleen maar aanraden.
Ja, absoluut. En daarmee zijn we er weer doorheen voor deze week. Tim, ik wil jou weer van harte bedanken om mij het nieuws te overlopen.
Ja, my pleasure. En ik kijk al uit naar volgende week.
Uitstekend, ik ook. En onze luisteraars ook weer bedankt. En wij horen jullie volgende week. Tot dan.
Bye bye.